Ja, dankjewel, Michel. Goedemorgen allemaal, goed om jullie te zien. En ik moet eerlijk zeggen, je startte wel met een moeilijke vraag, Michel, om zo'n onderwerp te laten zien. Dus ik vond het wel heel creatief om al die verschillende dingen voor de camera te mogen zien. Ja, interessant, heel mooi. Ja, de tijd gaat heel snel. Vandaag ronden we onze serie uit Colossense alweer af. Nadat we er 7 zondagen bij stil hebben gestaan, deze brief van slechts 4 hoofdstukken. En ik heb het gevoel dat we er met elkaar eigenlijk doorheen gekropen zijn. En daarnaast ook het gevoel dat ik nog niet eens alles heb kunnen noemen of kunnen zeggen. En dat gaat ook vandaag niet lukken. Maar we hebben gezien met elkaar dat we even een kort overzicht dat Paulus reageert op ander nieuws wat er is in Colosse. En dat Paulus antwoordt op dat andere nieuws in Colosse dat Christus is. De persoon van Jezus Christus alleen. En hij schreef dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. Dat Jezus de schepping in zijn hand houdt. Dat we in hem gestorven zijn, maar dat we in hem ook weer opgewekt zijn en dat we mogen opstaan in Jezus en mogen leven in dat nieuwe leven. In dat nieuwe leven van Hemzelf. En dat nieuwe leven van binnenuit gevoed wordt en onderhouden wordt en dat nieuwe leven prachtige kenmerken heeft. Kenmerken zoals liefde, zoals verdraagzaamheid, zoals elkaar vergeven. En dat is zoals het er in de gemeente van Jezus aan toe hoort te gaan. Want het is niet de bedoeling dat ons nieuwe leven voor onszelf blijft en dat het intern blijft, dat het innerlijk blijft of dat het iets van een privé is of zo, alleen voor jezelf. Het is de bedoeling dat dat innerlijke leven, dat nieuwe leven ook gezien wordt door anderen. Dat nieuwe leven, dat mag geleefd worden. Dat nieuwe leven mag van binnenuit ook echt naar buiten komen, zodat mensen in je omgeving zullen zien en zullen ervaren dat jij dat nieuwe leven in Christus ontvangen hebt. Dus even terug naar die vraag van Michel net. Je hoeft nog niet eens een voorwerp te laten zien, maar je mag gewoon jezelf laten zien. En als het goed is, dan kun je vanuit jezelf en door jezelf te laten zien al iets vertellen over wie de Heer Jezus is voor jou. En dat is eigenlijk waar Paulus deze brief mee afsluit. Het einde van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dat nieuwe leven laten zien in je omgeving. En zoals Paulus bijna elke brief afsluit, is dat heel typisch. Met korte opmerkingen, haast staccato opmerkingen. Doe dit nog even, doe dat niet. Bid ook vooral. En oh ja, ik eindig dan met mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Maar voordat Paulus op deze manier afsluit, deze Colossensebrief afsluit, staat hij stil bij relaties. Relaties binnenshuis en ook relaties buitenshuis. En die relaties binnenhuis en buitenhuis hebben alles te maken met dat nieuwe leven wat we in Christus ontvangen hebben. Eigenlijk net zo als de bloemen en planten in je tuin of op je balkon of als je door het bos loopt. Ik hou ervan om juist in deze tijd, in het voorjaar, door de tuin te lopen en echt al te kijken en soms zelfs te zoeken of ik al hele kleine groene knopjes ontdek aan een plant. En zo mogen wij ook genieten van onze bloemen, van de tuin, van de bloemen die uit gaan komen, die verder gaan groeien en bloeien. En zo mag de wereld ook genieten van ons nieuwe leven, wat we in Jezus ontvangen hebben. En ik heb voor het gemak, voor deze ochtend, het maar eventjes Paulus' missionaire strategie genoemd. Er is veel meer over te zeggen. Maar voor vandaag zijn missionaire strategie zowel binnenshuis als buitenshuis. En we gaan 2 gedeelten lezen met elkaar. En ik begin te lezen met hoofdstuk 3, vers 18 tot 4, vers 1. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte. alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. Want u weet dat u ook een meester hebt in de hemel. Persen die te pas en te onpas misbruikt en gebruikt werden en ook nog worden. Vrouwen moeten onderdanig zijn, kinderen moeten gehoorzaam zijn, slaven moeten gehoorzaam zijn. En je raadt dan al wie er met deze verzen aan de haal zijn, dat zijn de mannen. Maar het allereerste waar we ons goed van bewust moeten zijn, is dat deze verzen geschreven zijn in een specifieke context, in een speciale cultuur, in een maatschappelijke cultuur, die absoluut niet te vergelijken is met onze huidige cultuur. De cultuur in die tijd, in de eerste eeuw, was, zoals we dat zeggen, patriarchaal. Dat betekent dat, even heel kort door de bocht en platgeslagen, dat de man de baas was. De man en de vader, hij was de heer des huizes. Hij bepaalde zo'n beetje alles wat er in en rondom het huis en in dat hele huishouden gebeurde. En in dat huishouden, in dat huis van de man, kwam de gemeente bij elkaar. Als een huiskerk, als een huisgemeente. Mannen, vrouwen, kinderen, slaven, ze kwamen allemaal bij elkaar. En samen vormde dat hele huishouden de kerk, de gemeente, de huiskerk. Ik ga het niet hebben over onderdanigheid of over gehoorzaamheid, want onze relaties tegenwoordig zijn totaal anders. Onze manier van kerk zijn is totaal anders dan dat in de eerste eeuw was. Ons huishouden is totaal anders dan zoals het er toen aan toe ging. Maar er is wel iets wat opvalt. En het belangrijkste wat opvalt, dat is misschien wel dat Paulus de boel niet omvergooit. Dat hij niet als een soort van revolutionair het mes in deze relaties zet en dat hij alles omgooit en omdraait. Paulus hamert niet op emancipatie, op de rechten van het kind. Hij hamert niet op gelijkwaardigheid. Hij hamert ook niet op dat slavernij verkeerd is en dat het afgeschaft moet worden. Hoe belangrijk al die dingen ook zijn, Paulus hamert daar niet op. Hij gooit de boel niet om. Paulus kiest er om in de gangbare situatie aan te sluiten. En om in die gangbare situatie je nieuwe leven, wat je in Christus hebt ontvangen, te laten zien en te benadrukken. Dat is zijn keuze. Want waar het hier om gaat, zijn de posities van beide partijen. Steeds worden twee partijen genoemd. Vrouw, man. Kind, vader. Slaaf, meester. En het gaat om de posities die de partijen indrukt. En er wordt benadrukt welke verantwoordelijkheid bij welke positie hoort. En dat is nu niet anders. Een werkgever heeft een totaal andere verantwoordelijkheid dan een werknemer. Een docent heeft een andere verantwoordelijkheid dan dat een student dat heeft. En wat het anders maakt, en dat is denk ik waar Paulus wel op hamert, en dat is denk ik ook wat Paulus' missionaire strategie is hier, waar het wel om gaat, is de plaats van Christus binnen deze relatieparen. Welke plaats neemt de Heer Jezus in de relatie tussen vrouw en man, tussen kind en vader, tussen slaaf en meester? Hoe bepaalt ons nieuwe leven in Christus de verantwoordelijkheid die wij gekregen hebben? Anders gezegd, hoe werkt dat nieuwe leven uit in de praktijk van alle dag? En in deze paar versen wordt tot 7 keer toe de naam van de Heer Jezus genoemd. Soms vertaald met Heer, soms vertaald met meester. Verbondenheid met de Heer, de wil van de Heer, met ontzag voor de Heer wordt er genoemd. En als laatste aan de huiseigenaar, de indringende boodschap: let op, weet wel, ook jij hebt een Heer in de hemel. Zoals jij hier op aarde bent, zo heb jij ook een Heer in de hemel. Let daar goed op. En elke keer opnieuw wordt de Heer als het ware in die bestaande relatie geschoven. Met andere woorden, vanuit die relatie, in elke relatie die er is, vanuit dat nieuwe leven, staat Christus. Daar zit Jezus tussen. Vrouw, man, Jezus zit daartussen. Kind, vader, Jezus zit daartussen. Slaaf, meester, gelukkig kennen we dat niet. Tenminste, niet in onze huidige westerse maatschappij. Maar wereldwijd is er nog wel degelijk sprake van slavernij. Dus ook in alles wat wij kopen of bestellen via internet, Jezus zit daartussen. En Paulus die vat dat eigenlijk prachtig samen. Hij doet dat in vers 17 al en hij laat dat terugkeren in vers 23. Vers 17. Alles wat je zegt of doet, doe dat in de naam van Jezus. Vers 23. Wat je ook doet, doe het van harte. Alsof voor de Heer. En dit is goed. Dit is niet alleen goed om in je achterhoofd te houden of in de zin van, oh, dat neem ik wel eventjes mee. Maar misschien is dit juist wel goed om elke dag mee te beginnen. Alles wat ik vandaag doe. Iedereen die ik vandaag zie. Iedereen die ik vandaag spreek of aan wie ik denk. Ik doe dat van harte alsof voor de Heer. Al mijn verantwoordelijkheden van deze dag. Ik doe het alsof ik het voor de Heer Jezus doe. Om mee te beginnen. Wie ik ook zie of spreek en hoe ik ook ben. Ik doe het voor Jezus. En precies dat is ons getuigenis. Ons getuigenis in huis. Ons getuigenis in de bestaande relaties die wij hebben. In de gangbare situaties en de gangbare relaties die wij hier en nu op dit moment hebben. En wat je dan ziet, als je verder leest in de brief, is dat Paulus het vizier een klein beetje verschuift en verzet. En dat zijn blikrichting wat algemener is. En dat hij van binnenshuis meer richting buitenshuis gericht is. Laten we verder lezen. De versen 2 tot en met 6 uit hoofdstuk 4. En Paulus vervolgt dan. Blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons. Dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op mensen moet reageren, vriendelijk, maar beslist. Blijf bidden. Bid voor ons. Bid dat ik het mysterie goed mag onthullen. In deze eerste drie versen benadrukt Paulus het gebed. Gebed, waakzaamheid en dankbaarheid vloeien voort uit dat nieuwe leven. Gebed is net zo vanzelfsprekend voor dat nieuwe leven als dat ademen is voor ons leven hier op aarde. En ik hou van eenvoudige en van werkbare definities. Dus als ik het heb over gebed of over bidden, dan is dat praten met God. Bidden is praten met God. Niets meer en niets minder. Gebed mag hakkelend zijn, twijfelend, stamelend, hardop, stil, zachtjes. Gebed mag vol overtuiging, vol van geloof zijn. Gebed mag ook terughoudend zijn. Of, Heer, ik bid, maar kom mijn ongeloof te hulp. Gebed is praten met God. Gebed is daarmee de levensader voor ons nieuwe leven in Christus. Zonder contact met God droogt dat nieuwe leven op en verschrompelt het. Maar door het continue contact met God wordt je nieuwe leven gevoed en onderhouden. Tegenwoordig is het hip om een ommetje te lopen, een ommetje te gaan. Fysieke beweging is goed in deze tijd om wat coronakilo's kwijt te raken. Het is goed voor je fysieke gezondheid. En in ons midden hebben Frits en Nelly een ommetje gebed geïntroduceerd. Een ommetje gebed is goed voor je geestelijke gezondheid. Om dat contact met God te zoeken, vast te houden en meer ruimte te geven in je leven. Dat is waar Paulus zo tegen het einde van deze brief op hamert. Dat is de levensader van dat nieuwe leven. En afgelopen week was ik bezig met de voorbereidingen voor de Stille Weken. Michel die noemde het al. We hebben allemaal liederen verzameld en een korte uitleg van degene daarover. En elke dag deze komende week mag je beginnen met een nieuw lied en lezen van de uitleg van die ene persoon. Wat dat lied van die ene persoon betekent. En prachtige liederen zijn komen voorbij deze week. En ik werd in het bijzonder geraakt door één lied. En dat was een lied van één van de tieners. En dat was het kinderlied. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. En ik las het verhaal erbij en ik dacht, dat is het. Dat is het. Gewoon in het leven van elke dag. Als je onzeker bent, als je twijfelt over wat dan ook. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Wat een gebed. Wat een lied. Wat een vertrouwen in dat nieuwe leven in Jezus. En in het verlengde van het gebed maakt Paulus dan de overgang naar onze relaties buitenshuis. En hij zegt daarover, ons gedrag mag wijs, vriendelijk en beslist zijn. Wijs, vriendelijk en beslist. En sommigen van ons, die zijn dat al van nature. Die zijn van nature wijs of vriendelijk of beslist. Maar waar het hier om gaat, is die specifieke houding, die specifieke reactie naar anderen toe, die gevoed wordt vanuit onze relatie met Jezus. Die gevoed wordt vanuit ons nieuwe leven. Vanuit ons gebed. En als alles goed gaat in je leven en je hebt lekker geslapen, dan wil het nog wel, hè, om vriendelijk te zijn en om wijs te zijn. Maar als je zorgen hebt, of als je verdriet hebt, of als je één gebroken nacht hebt gehad, of een hele reeks van gebroken nachten achter elkaar, dan komt het erop aan. Ben je dan nog steeds wijs, vriendelijk en beslist? Juist dan hebben we het nodig om die levensader met Jezus te voeden. Om misschien maar één minuut in gebed bij hem te zijn. Je te laten vullen met zijn Heilige Geest en dat nieuwe leven er weer tot uiting te laten komen. Zodat je ook buitenshuis vriendelijk, wijs en beslist kan zijn. Zodat je ook buitenshuis kan laten zien dat Jezus in jou woont en jij een getuige bent. Want juist dan maken we het verschil om in de omstandigheden Jezus te betrekken. Om in dat mindere gevoel wat je hebt, toch ervoor te kiezen om vriendelijk, wijs en beslist te zijn. Vandaag is het begin van de Stille Week. We gaan met elkaar als Bab Noord op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En in deze week, die we Lijdensweek of Stille Week noemen, in deze week trok Jezus gewoon op met zijn leerling. Hij waste hun voeten. Ze zaten samen aan tafel en ze deelden de maaltijd. Jezus werd verraden en verloochend. Hij werd gemarteld en gekruisigd. En toch trok hij een spoor van liefde. Toch genas hij dat afgehakte oor. Toch nog koppelde hij Johannes aan zijn moeder en uiteindelijk sprak hij vergeving uit. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vanuit zijn diepe relatie met de Vader hield Jezus vol. En zo mogen ook wij volhangen in onze bestaande relaties en in nieuwe relaties. Geworteld en gevoed door dat nieuwe leven wat we in Jezus hebben ontvangen. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, Heer, we danken u voor uw woord. We danken u dat u de levende God bent. En zoals we net met elkaar gezongen hebben of geluisterd, dat u mighty to save bent. Machtig om te verlossen. Heer, dat niets voor u onmogelijk is. En Vader, in dat vertrouwen en met dat geloof bidden we met en voor elkaar. Heer, we bidden dat u ons zult zegenen in de relaties en de contacten die we hebben. De mensen die we zullen ontmoeten, misschien later vandaag nog. Of gewoon in de komende week. Of die contacten nu fysiek zijn of online. Vader, laat ons steeds weer opnieuw vol zijn van uw Zoon, de Heer Jezus. Help ons om, al is het maar even, een moment te vinden om af te stemmen op u. Om ons te richten op u, de opgestane Jezus. Heer, en zo bidden we met en voor elkaar dat u ons vasthoudt deze komende week. En dat we, ja, misschien wel met u, Heer Jezus, door deze week heen mogen lopen. Om ons voor te bereiden op uw lijden en sterven en daarna op de opstanding uit de dood. Heer, we prijzen uw grote en machtige naam. Amen.